Vanavond gaan we met elkaar met het volgende boek in de Bijbel ons bezighouden. En het lijkt me goed om deze drie pastorale brieven te behandelen. We hebben Timotheus 1, de eerste Timotheusbrief behandeld, de tweede Timotheusbrief. En na de tweede Timotheusbrief komt de Titusbrief, ook een pastorale brief die dus niet aan een gemeente geschreven is, maar aan een persoon. En dat is de persoon Titus. En daar willen we vanavond een begin mee maken met deze derde pastorale brief. We gaan samen lezen uit de Titusbrief de eerste vier versen. De eerste vier versen uit de Titusbrief. Daar lezen we het volgende. Paulus, een dienstknecht van God, een apostel van Jezus Christus, naar het geloof der uitverkorenen Gods. Dit is een hele lange zin, hè? Een inleidende zin, en dat gaat vier versen lang. Naar het geloof der uitverkorenen Gods en de erkentenis van de waarheid, die naar de godsvrucht is, in de hoop des eeuwige levens, dat God, die niet liegt, voor eeuwige tijden beloofd heeft, terwijl hij te zijner tijd zijn woord heeft openbaar gemaakt in de verkondiging die mij is toevertrouwd, in opdracht van God, onze heiland, aan Titus, mijn waar kind, krachtens ons gemeenschappelijk geloof, genade zij u en vrede van God, de Vader, van Christus Jezus, onze heiland. Nou, dat is een hele lange zin. Ik weet niet of je hem uit zou kunnen spreken zonder één keer te kunnen ademhalen. Maar het is inderdaad een van de langste zinnen van in de Efezebrief heb je ook nog zo'n hele lange zin van Paulus. Het valt dan ook niet altijd mee om hier een paar stukjes zo uit te halen. Maar we zullen proberen om te zien wat God ons hiermee bedoelt. Maar eerst een korte inleiding over deze Titusbrief. Titusbrief met drie hoofdstukjes. De eerste brief, de eerste pastorale brief, heeft Paulus geschreven buiten de gevangenis. De tweede pastorale brief, hebben we gezien, zat hij in de gevangenis. En deze Titusbrief, die heeft hij geschreven zo'n beetje in dezelfde tijd als de eerste Timotheusbrief, buiten de gevangenis. Want u kunt dat bijvoorbeeld lezen in vers 12 van het laatste hoofdstuk. Hoofdstuk 3, vers 12, daar staat: doe uw best, zodra ik Artemas en Tychicus tot u zend, tot mij te komen te Nicopolis. Nou, Nicopolis, Nico heeft te maken met overwinning en polis heeft te maken met stad. Het is een stad die genoemd werd naar een overwinning van de keizer. En deze stad lag ten noorden van Griekenland, of eigenlijk in het noorden van Griekenland, tegen Macedonië aan. En daar lag deze stad. Dus we zien hier dat Paulus dus niet in de gevangenis zit, maar in Nicopolis, om daar Titus op te wachten. Dus deze derde pastorale brief is dus niet vanuit de gevangenis geschreven, maar waarschijnlijk na zijn eerste gevangenschap. En voor zijn tweede gevangenschap, waar die eindigde in het sterven van Paulus. En waar met name ook die tweede Timotheusbrief over gaat. Dat hij weet dat hij heel spoedig zal moeten sterven. Titus is een medewerker van Paulus. Een Griek. Het was een Griek. En over Titus lees je in het hele boek Handelingen helemaal niets. Je komt zijn naam in het boek Handelingen niet tegen. Maar je leest wel verschillende keren dat tijdens de zendingsreizen van Paulus wel Grieken tot geloof gekomen zijn. Ik zal u een paar voorbeelden noemen. Als u kijkt in Handelingen hoofdstuk 11. In Handelingen hoofdstuk 11. En daar wordt ook het woord letterlijk wordt daar het woordje Hellenisten gebruikt. vanuit het Hellenistische, het Griekse systeem. In Handelingen, hoofdstuk 11, daar lezen we dat Barnabas werkt en dan evangeliseert. En dan staat er in vers 20, Handelingen 11, vers 20. En dat gebeurde in Antiochië. Doch er waren onder hen enige Cyprische en Cyreense. Cyprische, die komen dus natuurlijk van het eilandje Cyprus. Cyreense mannen, dat waren mannen die uit Noord-Afrika kwamen. Ja? Die te Antiochië gekomen waren. Ook tot de Grieken spraken en hun de heer Jezus predikte. En de hand des Heren was met hen en een groot aantal kwam tot het geloof en bekeerde zich tot de Heren. Dus hier zien we dat Grieken tot geloof kwamen. En dat zie je ook in hoofdstuk 14 vers 1. Hoofdstuk 14 vers 1. En er zijn wel meerdere teksten daarover hoor. En ik weet niet of u dat nog kunt herinneren. Een paar weken geleden heb ik in de zondagmorgendienst gesproken over het feit dat enige Grieken wilden Jezus zien, hè? In Johannes 12. Ik weet niet of u dat nog kunt herinneren. Nou, er staat hier in hoofdstuk 14 vers 1. En het geschiedde evenzo te Iconium, dat zij in de synagoge der Joden gingen en zo spraken dat er een grote menigte, zowel van Joden als van Grieken, tot het geloof kwam. Dus ja, misschien zat daar ook wel deze Titus tussen. We weten dat niet precies, maar hij is tot geloof gekomen door de bediening van of Barnabas of Paulus. Titus is een gelovige man. Hij wordt door Paulus genoemd in het, het vierde vers, dan wordt hij genoemd, als we weer terug gaan naar de Titusbrief, dan wordt hij genoemd mijn waar kind. Nou, die term die gebruikt hij verschillende keren. Hij heeft Timotheus zijn geliefd kind genoemd. Daar zie je eigenlijk de emotionele band die hij had met Timotheus, zijn opvolger. Hij noemt Titus zijn waar kind, zijn waarachtig kind. Iemand die hij ook zijn kind noemt, die hij in gevangenschap verwekt heeft, is Onesimus, hè? Onesimus, die ook in de gevangenis tot geloof gekomen is, en ook Onesimus, en daar gaat de volgende brief over, Philemon, is ook een kind die hij verwekt heeft vanuit het geloof. Dit zijn zomaar drie voorbeelden waarvan hij zegt, ja, dat is mijn kind. Wat weten we over deze Titus? Deze Titus is dus uit de heidenen tot geloof gekomen. Hij was dus geen Jood, maar hij was dus vanuit de heidenen tot geloof gekomen. Over deze Titus lezen we dat hij door Paulus meegenomen werd naar Jeruzalem. Weet u, Paulus heeft zijn eerste zendingsreis gemaakt. Barnabas die heeft hem naar Antiochië gehaald. En in Antiochië heeft hij die opwekking meegemaakt, waar ook heel veel Grieken tot geloof kwamen. En toen zijn ze vanuit Antiochië uitgezonden en toen hebben ze hun zendingsreis gemaakt, waar heel veel heidenen tot geloof kwamen. En dat ze, daar heeft Titus, is daar waarschijnlijk ook bij geweest. Want op een gegeven moment werden ze op het matje geroepen door de christenen uit Jeruzalem. Want die christenen in Jeruzalem, die gemeente waar Jacobus, de broer van Jezus, de oudste van was, de leider van de gemeente Jeruzalem, die hoorden dat er allemaal heidenen tot geloof kwamen. En vooral staat er van de partij van de fariseeën die ook tot geloof gekomen waren, hoorden ze dat ze niet eens besneden werden. En ze hoefden niet de feestdagen, de spijswetten te houden. Dus toen riepen de apostelen uit Jeruzalem Paulus terug naar Jeruzalem. En dat is de eerste keer na 14 jaar, staat er, dat Paulus in Jeruzalem kwam. Hij kwam in Jeruzalem en wie nam hij mee? Nou, dan staat er misschien wel goed om het even te lezen in Galaten, hoofdstuk 2. In Galaten, hoofdstuk 2. Daar kun je iets daarover lezen. Misschien, ja, laten we bij vers 1 beginnen. Daarna ging ik na het verloop van 14 jaar weer naar Jeruzalem. Toen hij pas tot geloof gekomen was, en u kent die geschiedenis, hè, toen hij op weg was naar Damascus, toen was hij ook naar Jeruzalem gegaan en de mensen in Jeruzalem wilden niets van hem weten. De apostelen wilden niks van hem weten, die dachten van nee. En toen is Paulus weer teruggegaan naar Tarsus. En daar is hij 14 jaar gebleven. 14 jaar heeft hij daar ook vanuit Antiochië geëvangeliseerd. Maar na verloop van 14 jaar kwam hij weer terug in Jeruzalem. Met Barnabas. En hij nam ook Titus mee. En ik ging op grond van een openbaring. En ik legde hun het evangelie voor dat ik onder de heidenen verkondig. Afzonderlijk echter aan hen die in aanzien waren, omdat ik niet vruchteloos liep of gelopen had. Maar zelfs Titus, die bij mij was, werd, ofschoon hij een Griek was, toch niet gedwongen zich te laten besnijden. Dat met het oog op de binnengedrongen valse broeders, lieden die waren binnengeslopen om onze vrijheid die wij in Christus hebben te bespieden en zo ons tot slavernij te brengen. Dus ze wilden als het ware die heidense christenen onder het Joodse juk brengen. En als het ware helemaal onder de Joodse wetten plaatsen. Nou, daarover hebben ze dus een apostelconvent gehouden in Handelingen 15. En weet u, dan staat er misschien wel goed om dat even te lezen in vers 9 van hetzelfde hoofdstuk, Galaten 2, vers 9. En toen zij de genade die mij geschonken was opmerkte, reikte Jacobus, dat was dus de oudste van de gemeente in Jeruzalem, en Petrus en Johannes, die daar ook waren in die gemeente, steunpilaren, mij en Barnabas de broederhand. Wij zouden naar de heidenen en zij naar de besneden of de joden gaan. Hier zie je dus, nou ja, ze verdelen hun werkterrein. En dan staat er, alleen moesten wij de armen blijven gedenken. En ik heb mij dan ook beijverd dat vooral te doen. En daar speelt Titus ook nog een hele belangrijke rol in dat laatste. Om de armen in Jeruzalem te ondersteunen. Om collecten in te zamelen. Nou, hier zien we, en misschien is het goed om dat even te lezen in Handelingen 15. Daar heb je dat apostelconvent. En daar is dus Titus ook bij geweest. Daar komt Paulus dus voor het eerst na 14 jaar dus weer in Jeruzalem. Neemt Barnabas mee, neemt Titus mee, doet verantwoording van, ja, de opwekkingen die er zijn onder de heidenen die tot geloof komen. En dan staat er in vers 13... En nadat deze uitgesproken waren, nam Jacobus het woord. En dan zeiden de mannen, broeders, hoort naar mij. Simeon heeft uiteengezet hoe God van meet aan erop bedacht geweest is, een volk voor zijn naam uit de heidenen te verzamelen. Hiermee stemmen overeen de woorden de profeten gelijk geschreven staat. Daarna zal ik wederkeren en de vervallen hut van David weer opbouwen. En wat ervan is ingestort, zal ik weer opbouwen en ik zal haar weer oprichten. Opdat het overige deel der mensen de Heere zoeken en alle heidenen over welke mijn naam is uitgeroepen. En dan zeggen ze, de apostelen hier, dat we hen niet lastig moeten vallen met besnijdenis en met de Shabbat en met allerlei voedsel. En dan aan het einde staat er in vers 29 de onthouding van hetgeen aan de afgodenofferd is, van bloed, het verstikte en van hoererij, indien gij u hiervoor in acht neemt, zult gij wel doen, vaart wel. Nou, en dan nemen de apostelen weer afscheid. En ze gaan weer verder met hun werk onder de heidenen. Dus hier zien we de verdeling dat Petrus, Jacobus, Johannes zich met name richten op Joden. En Paulus en Titus en Barnabas en zijn medewerkers richten zich hoofdzakelijk op heidenen. Ja, die niet bij het Joodse volk behoren. Nou, dat zien we dus gebeuren met Titus. Titus is een hele bijzondere man. Het lijkt erop dat Titus een van de belangrijkste medewerkers geweest is van Paulus, die heel goed orde op zaken kon stellen. Er was één gemeente waar heel veel aan de hand was. Waar heel veel oneenigheid was. Waar ook hele grote zonden aanwezig was in de gemeente. Waar veel geharrewar was, twisten was. Nou, u weet waarschijnlijk wel over welke gemeente ik het heb. De Korinthe-gemeente. Nou, Paulus kende die gemeente en Paulus maakte zich grote zorgen om deze gemeente. En wie stuurt Paulus naar Korinthe? Titus. En hij vraagt aan Titus: Titus, wil jij nou proberen om deze gemeente in het gareel te krijgen? Om er weer orde in te krijgen. Orde op zaken stellen in de Korinthe-gemeente. En dan zie je ook dat Titus in de tweede brief van Korinthe daar ook genoemd wordt. Als degene die dat ook inderdaad gedaan heeft. Misschien wel goed om dat even te lezen. Titus, die waarschijnlijk de eerste brief van Paulus naar de Korinthe-gemeente gebracht heeft. En als het ware dan ook postbode geweest is. Dus met de brief is hij ook zelf daar gebleven om orde op zaken te stellen. En dan zien we in 2 Korinthe 7 het resultaat. 2 Korinthe 7 het resultaat hiervan. Paulus, die zo in zorgen was over deze gemeente in Korinthe, die daar misschien wel wakker van gelegen heeft, die is dan zo getroost en zo gerust geworden. Want dan staat er in 2 Korinthe 7 vers 6, maar God die de nederige troost, heeft ons getroost door de komst van Titus. En niet alleen door zijn komst, maar ook door de troost waarmede hij vertroost werd bij u. Want hij deed ons verslag van uw verlangen, uw treuren, uw ijveren voor mij, zodat ik mij nog meer verblijde. Mooi, hè? Paulus is zo blij dat Titus daar orde op zaken gesteld heeft. En ja, dat vind je ook in vanaf vers 13 tot en met 16. Daar heb je eigenlijk hetzelfde weer. Laten we even lezen vanaf vers 13. Daar staat: daarom zijn we vertroost, van 2 Korinthe 7. Bij de troost die ons ten deel gevallen is, zijn wij meer dan verblijd over de blijdschap van Titus, daar zijn geest door u allen verkwikt is. Nou ja, en dan gaat het door tot het einde van het hoofdstuk, dat Titus vertelt, het is allemaal in orde gekomen in de gemeente van Korinthe. Dus Titus was dus iemand die, nou, waarschijnlijk een hele goede organisator, maar iemand die de problemen goed aan kon pakken en orde op zaken kon stellen. Nou, we hadden gelezen in Galaten 2... dat Titus erbij geweest is dat de apostelen in Jeruzalem gezegd hebben: oké, maar draag bij aan de zorg voor de gemeente in Jeruzalem. En wat doet Titus dan? Er zijn twee hoofdstukken aan gewijd in de Korinthebrief. Korinthe 8, 2 Korinthe 8 en 2 Korinthe 9 zijn twee hoofdstukken die gaan over de offervaardigheid van de gemeente in Korinthe. En dan staat er in vers 6 van 2 Korinthe 8, 2 Korinthe 8 vers 6, daar wordt de naam Titus ook nog even genoemd, met dit gevolg dat wij bij Titus erop aandrongen om, zoals hij vroeger een begin ermee gemaakt had, nu ook dit liefdewerk En dan gaat het over het collecteren, dat liefdewerk. Dit liefdewerk bij u tot een goed einde te brengen. En het is zo dat Titus een grote gave meekreeg vanuit de gemeente in Korinthe, waarmee de armoede in Jeruzalem bestreden werd. Dus Titus was daar ook belangrijk in deze rol, om de gemeente ook op de verantwoordelijkheid te wijzen dat ze ook bij moesten dragen aan de arme gemeente in Jeruzalem. Dat is het tweede wat we over Titus kunnen lezen. Dan krijgt u een beetje een idee wie deze Titus was. Het derde wat we over Titus kunnen lezen, dat kunt u in de Titusbrief zelf lezen. Als we even teruggaan naar de Titusbrief, dan krijgt Titus daar de opdracht. En dat is helemaal op zijn lijf geschreven. Want in hoofdstuk 1 vers 5, daar lezen we dat Paulus tegen Titus zegt, in 1 Titus, Titus 1 vers 5, daar staat: ik heb u op Kreta achtergelaten met de bedoeling dat gij in orde zou brengen hetgeen nog verbetering behoefde. En dat gij, zoals ik u opdroeg, in alle steden als oudsten zou aanstellen, mannen, nou, en dan worden de voorwaarden gesteld van de oudsten. Hier zien we ook deze Titus in de rol waarin God hem wil gebruiken als iemand die, ja, de dingen die verbetering behoeven verder uit te werken. Ja, dus hij is waarschijnlijk op Kreta achtergelaten toen Paulus met zijn tweede zendingsreis over Kreta heen gereisd is en langs Kreta, en hij heeft daar waarschijnlijk een aantal gemeenten gesticht op het eiland Kreta. En toen die gemeenten gesticht waren, toen ging Paulus verder. Hij heeft tegen Titus gezegd: blijf jij nou hier en maak jij er stabiele gemeente van. Ja? Wil jij dat verder uitwerken waar we dan mee begonnen zijn? Dat viel trouwens niet mee hoor. Want die mensen in Kreta waren niet de makkelijkste mensen. Er staat zelfs in vers 12, en dat is een van de drie keren dat Paulus een ander citeert. Hij citeert mensen in Athene, dan citeert hij enkele dichters. En hier is het ook dat hij een ander citeert. In vers 12 van hoofdstuk 1 staat dat: iemand uit hun kring, hun eigen profeet, heeft gezegd over deze mensen in Kreta. Nou ja, het is nogal wat, hè? Leugenaars zijn de Kretenzen altijd. Leugenaars, beesten en vatsige buiken. Nou ja, Titus, dat is jouw werkterrein. Blijf jij daar nou maar en probeer jij maar een klein beetje deze mensen te cultiveren. Het schijnt dus een ruig volkje geweest te zijn die daar tot geloof gekomen is en die daar toch een plekje moeten weten te vinden in de gemeente. Tot slot, dan krijgt aan het einde van het leven van Paulus, krijgt Titus nog één opdracht. En die opdracht hebben we de vorige keren gezien in het laatste hoofdstuk van de tweede Timotheusbrief. In 2 Timotheus hoofdstuk 4, daar krijgt Titus zijn laatste opdracht van Paulus. En dat staat in vers 10. 2 Timotheus 4 vers 10. Demas heeft mij uit liefde voor de tegenwoordige wereld verlaten. Hij is naar Thessalonica vertrokken. Crescens naar Galatië. En dan komt hij weer. Titus naar Dalmatië. Dalmatië moet je zoeken bij het vroegere zuidelijkste puntje van het wat vroeger Joegoslavië was, het zuidelijkste puntje. Je moet een klein beetje denken aan de omgeving van Bosnië, zo'n beetje die kant. Daar lag Dalmatië. En daar moest hij dus naartoe, naar die plaats, om, dat staat er verder ook niet bij wat hij daar gedaan heeft. Maar dat was zijn laatste opdracht die hij kreeg van Timotheus. Dus van Paulus. Dus Paulus had heel wat medewerkers en een hele belangrijke medewerker was deze Titus. Goed. Nou, ik zal een paar dingen zeggen over deze eerste vier versen. Die hele moeilijke, lange zin zonder onderbrekingen. Het is de enige keer dat Paulus zich hier noemt een dienstknecht van God. Dat is een hele bijzondere manier zoals Paulus zich noemt een dienstknecht van God. Hij zegt heel vaak een dienstknecht van Jezus Christus. Maar hier noemt hij zich heel duidelijk een dienstknecht. Letterlijk staat er het woordje doulos, een slaaf van God. Het lijkt een beetje oud-testamentisch, want ook Mozes werd een knecht van God genoemd. Ook Abraham werd een knecht van God genoemd. David werd een knecht van God genoemd. Elia werd een knecht van God genoemd. Dat vind je in het Nieuwe Testament bijna niet terug. Dat is heel mooi dat Paulus noemt zich hier een knecht van God. En welke taak kreeg hij als knecht van God? Als knecht van God was hij apostel van Jezus Christus. Dat was zijn taak. Hij was als knecht van God een apostel van Jezus Christus. En die apostel was hij, letterlijk staat er, dat apostelschap was in, hier staat naar het geloof, maar dat lidwoord staat er helemaal niet bij. Je zou kunnen, oorspronkelijk wordt hier helemaal geen lidwoord gebruikt. Je zou kunnen zeggen, hij was apostel in overeenstemming met het geloofsleven. Dat was vanuit het geloof van Paulus. En dan wordt hiermee bedoeld het geloof der uitverkorene God. Waar kun je dat lezen? Je hoeft er niet op te slaan. Waar kun je lezen dat hier staat en de erkentenis der waarheid, dat we tot de erkentenis der waarheid gekomen, dat is allemaal gebeurd op weg naar Damascus. Daar komt de discipel Ananias naar hem toe en die zegt in opdracht van dit, jij bent door God uitverkoren. Dat is het woord wat hier gebruikt wordt. Hij heeft mij uitverkoren. Ik ben tot de erkentenis van de waarheid gekomen. Ik dacht dat ik de waarheid had. Ik dacht dat ik in de waarheid stond, maar ik stond in de leugen. En ik ben tot de erkentenis van de waarheid gekomen. En het is niet de vrucht van mijn vlees, de vrucht van het feit dat ik aan de voeten van Gamaliel gestudeerd heb. Hij zegt het zo mooi in de Filippenzenbrief, alles waarvan ik dacht dat het mijn winst was, heb ik allemaal aan de kant gezet. Het is de Godsvrucht, de vrucht van God, waardoor ik dit werk mag doen. Het is Godsvrucht en niet vanuit mijzelf. Dat is hetgeen wat Paulus hier duidelijk probeert te maken. En dan zegt hij ook, zijn bediening, zijn geloofsleven is gericht, en dat staat er ook zo mooi in dat tweede vers, in de hopen des eeuwigen levens. Nou, dat is nogal eens een tekst die vaak gebruikt wordt bij sterfgevallen. Hè? Of op grafstenen. In de hopen des eeuwigen levens. Maar weet je, in de hopen des eeuwigen levens, ik zeg altijd, broeders en zusters, dat eeuwig leven krijg je niet als je sterft. Dat eeuwig leven krijg je niet als Jezus terugkomt. Dat eeuwig leven hebben we nu al. Het gaat hier om de hoop die in dat eeuwig leven nu al verankerd is. En die hoop, dat is zo duidelijk te zien bij Paulus. In alle brieven komt het naar voren dat hij uitkeek naar de komst van Jezus. Dat is de hoop van het eeuwig leven. De hoop van ons geloofsleven. Wij kijken uit naar de komst van Jezus. En dat komt in de bediening van Paulus zo duidelijk tot uiting. Dat was hetgeen wat hem zo veranderd heeft. De hoop van het eeuwig leven. En die eeuwige belofte, mensen, die is zo vast. Ik vind het zo mooi dat Paulus dat juist tegen die leugenaars zegt op Kreta. Leugenaars zijn het, de Cretenzen, altijd, hebben we net gelezen. Maar wat staat hier? De hoop des eeuwige levens in vers 2, dat God die niet liegt. Mooi, hè? Letterlijk staat er, daar staat letterlijk vrij van onwaarheden. De God waar totaal geen onwaarheid in zit. De God die niet liegt. Kunnen we zien tegenover de duivel, die in Johannes 8, vers 44 genoemd wordt, de vader van de leugen. En een leven zonder God, ik zeg het heel vaak, is één grote leugen. Is één groot bedrog. Wat is het geweldig om te weten, God liegt niet. Welk stukje ook in de Bijbel leest, God liegt niet. Het is waarheid. Het is waarachtigheid. En dan staat er een heel belangrijke zin. Want dan staat er in het derde vers, terwijl hij te zijner tijd, op Gods tijd, zijn woord heeft openbaar gemaakt in de verkondiging die mij is toevertrouwd. Hier zien we dat God aan Paulus zijn woord openbaar gemaakt heeft, zijn woord toevertrouwd heeft. En dat was een woord wat anders was dan dat wat je in het Oude Testament kon lezen. Nou, het klinkt misschien een beetje geheimzinnig, maar dat kunt u lezen bijvoorbeeld in Efeze 3 vers 3. In Efeze 3 vers 3, daar staat. Misschien vers 1 te beginnen, Efeze 3 vers 1, daar staat. Daarom is het dat ik, Paulus, die ter wille van Christus Jezus voor u heiden in gevangenschap ben. Gij hebt immers gehoord van de bediening door Gods genade mij met het oog op u gegeven. En dan komt het, dat mij door openbaring het geheimenis bekendgemaakt is, gelijk ik boven het kort daarvan geschreven heb. Daarna kunt gij bij het lezen u een begrip vormen van mijn inzicht in het geheimenis van Christus. En dat geheimenis is niets anders dan de heidenen, de niet-Joden, zijn mede-erfgenamen. Het evangelie is niet alleen voor de Joden, maar ook voor de heidenen. Nou, en hier zie je dat Paulus dat geheimenis niet ontvangen heeft door heel lang studeren in het Oude Testament. Had hij er nooit achter gekomen. Want God heeft dat geheimenis geopenbaard rechtstreeks aan Paulus. En dat is het bijzondere van de apostel Paulus. God heeft aan Paulus een bijzondere boodschap, het geheimenis toevertrouwd. Dat de heidenen mede-erfgenamen zijn. En daarom kwamen die Joden zo in opstand. Hè? Dat was het probleem, dat de Joden zo in opstand kwamen. En die opdracht, die vervult Paulus in opdracht van God. Nou, en daar gaat hij Timotheus of Titus nu ook hierover aanspreken, dat Titus in deze opdracht van God, zijn heiland, ook meegenomen wordt om anderen het evangelie te vertellen. Ik vind trouwens hier heel mooi in vers 3 wordt hier gesproken over God, onze heiland. Gaan we even terug naar Gerrie. Hier staat God, onze heiland. En aan het einde van vers 4 staat en Christus Jezus, onze heiland. Hebben we nog twee heilanden ook, hè? God, onze heiland. En Jezus Christus, onze heiland. Nou, prachtig om dat te mogen weten, dat God onze heiland wil zijn door Jezus Christus. Ja. Goed, dan laten we het hierbij.